Goedemorgen, lieve mensen. Heel fijn en heel eervol om hier vanmorgen bij jullie te zijn op eerste Pinksterdag. Fantastisch. Mieke zei het al, ik werk voor Stichting Royal Mission. En wij hebben echt een enorm verlangen om kerken te helpen. Kerken te helpen, zicht te krijgen op het Koninkrijk en ook het werk van de Heilige Geest. Dus daarom vind ik het heel mooi en heel bijzonder dat ik hier vanmorgen mag zijn. En ik zou het mooi vinden dat ik jullie niet alleen help door voor te gaan in deze dienst. Als je hier zit en je denkt bij jezelf, ik wil eigenlijk wel wat meer weten over het werk van de Heilige Geest. Het is toch iets mystieks, iets bijzonders. Ik wil daar meer diepgang in hebben. Ik heb een doosje geestkracht mee. Ja, klinkt heel gek. Maar dat is een doosje met boeken met de titel Groeien in Geestkracht. Als je daar meer over wilt weten of dat boek wil aanschaffen, dan denk ik dat ik daar ergens een tafeltje heb. Dan kun je bij me terecht. Als je het boekje wilt aanschaffen, maar je kunt het niet betalen, geef het echt gerust aan, dan krijg je het gewoon. Echt een aanrader hoor ik hier. Kijk, I rest my case. Huh? En het tweede wat ik wil noemen, met name voor de jongeren hier, als je tussen de 17 en de 25 bent en je wilt groeien in geestkracht en je wilt groeien in geloof, je wilt leren om Jezus te volgen, als Royal Mission bieden wij ook een interne fulltime school aan, die is weliswaar in Drachten, maar wel heel goed. Als je daar meer over wilt weten, ik heb wat informatie mee, dan kom gerust even bij dat tafeltje. Vorige week zaterdag stond ik in een hele grote tent. En in die tent waren 1000 jongeren. En ik had het voorrecht om te mogen spreken voor die 1000 jongeren. En terwijl ik aan het spreken was, was het de Heilige Geest die mij specifieke woorden gaf om die jongeren die in die tent aanwezig waren te helpen om bij Jezus te komen. En wat waren dat voor specifieke woorden? Dat waren woorden die te maken hadden met situaties en gebrokenheden waar de jongeren die in die tent waren te maken hadden. En ik benoemde dat woorden als eenzaamheid, depressie, gepest worden, laag zelfbeeld hebben. En met dat ik die woorden één voor één noemde en ik jongeren uitnodigde om naar voren te komen, zag ik tot mijn vreugde dat jongeren inderdaad naar voren kwamen. Maar die vreugde sloeg al snel om in verdriet. Want voor mij stonden plotseling letterlijk honderden jongeren. Honderden jongeren die meer van Jezus wilden, maar ze stonden daar ook omdat zij te worstelen hadden met de thema's die ik zojuist noemde. En dat greep mij aan. En ik werd verdrietig. En onder die honderden jongeren werd mijn oog getrokken naar één jongetje. Ik denk, een jaartje of 14, had een brilletje op. En de tranen stroomden over zijn wangen. En ik zag hem daar, wezenloos, helemaal alleen, radeloos staan. En ik dacht bij mijzelf, wie is er op dit moment voor dat jongetje? Wie gaat er naast hem staan? En ik zei, Heer Jezus, wat zou het fantastisch zijn als u nu fysiek in deze tent was. En dat u degene was die naar deze jongen toe zou stappen en naast hem zou gaan staan. Dat u degene was die uw arm om hem heen sloeg. Dat u degene was die bemoedigende woorden tot deze jongen zou kunnen spreken. Daar moest ik aan denken. En de gedachte die daarachteraan kwam was, waar is de kerk? dat al die honderden jongeren met al deze thema's te worstelen hebben. Wat diep ingrijpt in hun leven. Waar is de kerk? En die vraag is relevant juist deze ochtend. Deze ochtend vieren wij Pinksteren. Mieke zei het al, de geboorte van de kerk. En ik vind het heel erg mooi om zometeen met jullie Joël kort in te duiken. Want het is Petrus die op die Pinksterdag een preek hield, nadat de Heilige Geest was uitgestort. Een krachtige preek, geïnspireerd door de Heilige Geest. En terwijl Petrus aan het preken was, indringende woorden uitsprak, citeerde hij Joël. En een van die woorden komen voorbij in het stukje dat ik ga lezen. En dat is Joël hoofdstuk 3. En even een zijopmerking. Ik lees voor uit de MBV 21. Als je een andere vertaling hebt, kan het zo zijn dat jouw Bijbeltje een andere hoofdstukindeling heeft. Ik lees uit de MBV 21, hoofdstuk 3. Daar staat: daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Wauw. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde, bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot, onzagwekkend. Dan zal iedereen die de naam van de Heer aanroept ontkomen. Op de Sion in Jeruzalem is een toevlucht te vinden, zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die Hij roept, Joël is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Een beetje een rare kwibus. Want Joël is niet per se te plaatsen ergens in de tijd. Hij heeft geleefd, maar we weten niet wanneer. En dat is een beetje vervelend. Zo niet irritant. Maar we zouden het heel erg fijn vinden dat de boodschap van Joël gekoppeld kan worden aan gebeurtenissen. Maar dat kunnen wij niet. Ook Joël zelf, we weten eigenlijk vrijwel niets over Joël. Ja, het is de zoon van Petuel. Ik bedoel, wie kent hem niet? Geen idee. Wat we wel weten en wat we wel kunnen observeren is dat in het boekje Joël degene is die zijn collega-profeten citeert. Hij pakt dan weer eens een stukje uit Ezechiël en dan weer een stukje uit Zefania en dan pakt hij een stukje uit Amos, met name Amos. Is hij gek op? Het lijkt wel alsof Joël, en daarom is het mooi dat Joël aan het einde komt van deze serie, alsof Joël een soort van samenvatting geeft. De essentie van wat de kleine profeten beogen. En Joël kun je in verschillende delen opdelen. Ik kies ervoor om twee delen te nemen. Het eerste deel van het boekje Joël gaat over een sprinkhanenplaag. Een sprinkhanenplaag. Dat was in die tijd rampzalig als jou dat als land overkwam. Want de voedselvoorziening werd direct aangetast. Dus je had een prachtige mooie veld met heerlijke gewassen, maar daar kwamen de sprinkhanen en alles werd verwoest. Een sprinkhanenplaag. En Joël is degene die zo'n sprinkhanenplaag die in het verleden is plaatsgevonden, hij duidt dat. Hij geeft aan wat de bedoeling van God was met deze plaag. Maar er is iets interessants. Want als ik jou zou vragen, als je een klein beetje kennis hebt van de Bijbel, als ik jou zou vragen, sprinkhanenplaag, waar moet je dan aan denken? Ik word groezemoes. En even, ik maak het even simpel. Welk Bijbelboek moet je dan aan denken? Exodus, ja. Want in Egypte was het zo dat het volk Israël slavenarbeid verrichtte en dat het volk werd bevrijd uit Egypte. En aan die bevrijding voorafgaand waren daar een aantal plagen. En een van die plagen was een sprinkhanenplaag. Dat is natuurlijk best confronterend. Dat Israël, Gods verbondsvolk, Gods oogappeltje, plotseling wordt vergeleken met Egypte. Een heidens volk. Ja, zegt Joël, maar dat is inmiddels wel de realiteit. Die sprinkhanenplaag was er niet voor niets. Exodus. Het is wel grappig dat Joël verwijst naar Exodus, want het boek Exodus, je moet het thuis maar eens lezen, in plaats van een keertje een avond Netflix, is een avondje Exodus. Prima aan te bevelen. Eigenlijk is het boekje Exodus een soort van voorafschaduwing van Pinksteren. Wisten jullie dat? Want in mijn beleving kan het boekje Exodus nog korter. Je moet even met de redacteur over bellen, denk ik. Het boekje Exodus kan echt korter. Weet je waarom? Omdat in boek Exodus gebeurtenissen steeds twee keer plaatsvinden. Ik denk, waarom? Nee, noem het gewoon één keer. Nee, het gebeurt bewust steeds twee keer. Ik noem ze niet allemaal, ik noem even een aantal. Zo is er bijvoorbeeld twee keer een oorlog tegen een volk in het boek Exodus. Eén keer tegen Egypte en één keer tegen Amalek. Zo is er tot twee keer toe Gods heerlijkheid die verschijnt. Eén keer op een berg en één keer in een tent. Zo is het twee keer dat de wet wordt gegeven aan het volk. Eén keer is het God die dat schrijft met zijn vinger in stenen tafelen. En de tweede keer is het Mozes die het uit moet bijtelen in stenen tafelen. Steeds twee keer. En wat steeds opvalt in die twee keer is dat God het eerst doet en daarna de mens. Of dat God samenwerkt met de mens. Egypte is verslagen zonder dat ook maar iemand in het volk daar iets voor heeft hoeven te doen. God was degene die het leger van Egypte versloeg. Waarbij Amalek, nou, moest het volk flink aan de bak. Maar was God daarbij betrokken? De eerste keer schreef God zelf de wet, de tweede keer was het Mozes. De eerste keer verscheen God op een berg, heeft geen mens daar neergezet, maar God verscheen, zijn heerlijkheid verscheen op een berg. Maar de tweede keer verscheen God in een tent gemaakt door mensen. Wat is daar dan over te zeggen? Daar spreekt een verlangen uit van God. En dat verlangen is dat God wil samenwerken met mensen. Waartoe dan? Waar leidt die samenwerking naartoe? Die samenwerking leidt tot het volk brengen naar een betere plek. Een plek van herstel. En dan aan het einde van het boek Exodus vindt daar een Pinkstermoment plaats. Want Gods heerlijkheid daalt neer onder het volk. God kiest ervoor om te wonen in een tent. Zoals het hele volk woonde in de tent in de woestijn, zo kiest God ervoor om te kamperen onder zijn volk. Een soort van opwekkingconferentie. Ja. Een Pinkstermoment. God verlangt ernaar om samen te werken. Dus deel 1 van het boek Joël, waarbij er sprinkhanenplaag is geweest, dat geduid wordt door Joël, daar spreekt een verlangen uit van God dat hij wil samenwerken. Samenwerken tot herstel. Dan is daar een deel 2. En deel 2 is een beetje opmerkelijk. Daar wordt gesproken over een volk dat Israël gaat binnenvallen. En de manier waarop Joël dat omschrijft, lijkt op een sprinkhanenplaag. Joël zegt, is zo'n groot leger, dat zijn zoveel mensen. Als zij binnenkomen vallen, nou, jullie kennen nog die sprinkhanenplaag, het is te vergelijken, maar het is eigenlijk erger. Zo. Dus als de mensen Joël horen, of zijn geschrift lezen, De angst slaat hen om het hart. Ja, zegt Joël, ik kan me voorstellen dat je daar bang voor bent, maar God wil hier iets mee zeggen. Want het is niet alleen te vergelijken met een sprinkhanenplaag, plaag. Gods vuur gaat vooruit. Ja, vuur is niet goed, hè? Vuur, daar moet je voor oppassen. Toen ik klein was, zeiden mijn ouders ook van, Martin, pas op met vuur. Niet spelen met vuur, dat is levensgevaarlijk. Ja, en dit is vuur van de Heilige Geest, vuur van God. Ja, dat nodigt nou niet per se heel erg uit. En dan zegt God, ja, maar ik wil iets doen met dat vuur. Dat vuur door dat volk is mijn vuur van buiten, maar ik wil dat vuur, hoe gek het ook klinkt, hoe gevaarlijk het ook klinkt, wil ik uitstorten in mensen. Zo. Vuur staat ook voor passie. Al die dingen die gebeuren in Joël is eigenlijk een uiting van God zijn passie. En wat voor passie is dat dan? Dat is een passie dat gericht is op onrecht. Op duisternis. Op leugen. Op zonde. God kan dat niet uitstaan. Omdat het zo'n contrast vormt met datgene wat God voorstaat. Of nog beter gezegd, van wie God is. En dat vuur, geuit door dat volk, dat grote volk, dat Israël kon binnenvallen, is juist daarop gericht. En God zegt, ik wil vuur uitstorten in jullie. Mijn geest wil ik uitstorten in jullie. Vuur. Ik vind het wel spannend. Nou, laat ik je wat geruststellen. Want Mozes, en dan ben ik weer terug in Exodus. Mozes werd geroepen in de woestijn, terwijl hij herder was. En terwijl hij werd geroepen, had hij een ontmoeting met God bij een brandende braamstruik. Hij zag een braamstruik branden en het bijzondere was dat vuur er niet voor zorgde dat die braamstruik verteerde. Het is al speciaal vuur. Het wordt nog concreter als je in Jesaja 6 leest dat Jesaja wordt geroepen en dat er een engel is, in een visioen, hè, dat een engel is die pakt een kooltje met een tang van het altaar en hij gaat naar Jesaja toe en dan legt hij dat vurige kooltje op de mond van Jesaja. Onverantwoord. Dan blijft die man toch achter met blaren op zijn mond. Nee, maar dat gebeurt helemaal niet. Wat er wel gebeurt, is iets heel speciaals. Dat vurige kooltje dat op zijn mond wordt gelegd, zorgt niet voor blaren. Het gaat gepaard met de woorden, jouw ongerechtigheden zijn teniet gedaan en jouw zonden zijn vergeven. Wauw. Dat is het vuur van de Heilige Geest dat een wonder in jou wil gaan doen. Het onrecht wil wegnemen. Alles datgene wat niet bij God hoort, wordt weggebrand en je wordt er een mooie mens van. Een mens, een leven dat gericht is op Gods herstelplan. Dat vuur, die passie wil ik uitstorten in jou en in mij. Zodat wij, zoals Exodus al voorspelde, zodat wij samenwerken. Dezelfde passie, dezelfde gedrevenheid, hetzelfde verlangen hebben als God door de werking van de Heilige Geest die zijn vuur in ons uitstort. Wauw. Dan zit je dan op zo'n zondagochtend en krijg je dit te horen. Dat is toch fantastisch? Ja. Maar er is nog iets. Want in dat tweede deel waar gesproken wordt over een groot volk dat Israël binnengaat, dat te vergelijken is met een sprinkhanenplaag, gebeurt er nog iets anders met zon en met maan en met sterren. De zon wordt verduisterd, de maan is als bloed, de sterren zijn op drift. Sowieso, alle hemellichamen zijn op drift. Voor ons is dat misschien een spectaculair gebeuren, maar voor die tijd was het rampzalig. De hemellichamen waren namelijk oriëntatiepunten. Je kon de tijd waarnemen. Je kon de seizoenen waarnemen door de hemellichamen, maar die zijn helemaal op drift. Zodat de mensen oriëntatie missen. Niet meer weten hoe het zit, hoe laat het is, waar ze aan toe zijn. Ja, en dan gaat God spreken. Als Gods geest uitgestort wordt, zijn wij niet meer afhankelijk van de hemellichamen. Oriëntatiepunten die wij ook zelf hebben gecreëerd. Nee, als de Heilige Geest uitgestort wordt, is Hij de oriëntatie. We hebben het gelezen, hè? Oude mensen zullen dromen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. En daarvoor, jullie zonen en dochters zullen profeteren. De Heilige Geest zegt eigenlijk, ik wil jullie bij de hand nemen. Ik wil jullie dingen laten zien. Of je oud bent, of jong bent. Welke bevolkingsgroep je ook bent. Het geldt voor iedereen. Ik wil dromen geven, zegt de Heilige Geest. Ik wil visioenen laten zien. Ik wil dat het profetisch woord klinkt. En die dromen en die visioenen en dat profetisch woord heeft te maken met dat wij zicht gaan krijgen op Gods nieuwe wereld. Als je soms denkt in deze wereld, waar moet dit naartoe? Komt het allemaal wel goed? Als je het nieuws bekijkt, dan slaat de angst je misschien om het hart. En daarom zegt God, niet het nieuws, niet hetgene wat je leest in de krant, niet wat je leest op internet, niet wat jou overkomt, is de oriëntatie. De echte oriëntatie is mijn nieuwe wereld. En als wij worden ingeschakeld om samen met God te werken tot een herstelplan, is het belangrijk dat wij zicht gaan krijgen op die nieuwe wereld. Dat wij samen met God gaan dromen over die nieuwe wereld. Beelden gaan krijgen over die nieuwe wereld. Die niet alleen straks is, maar die nu al zichtbaar wordt. Door jou en mij. Want het vuur van de Heilige Geest is in ons uitgestort. Die zijn werk doet in ons. Ons gepassioneerd maakt. Maar ons ook beelden laat zien van Gods nieuwe wereld. Wat is daarvoor nodig? In Joël 2 staat een hele mooie tekst, Joël 2, vers 13, tenminste in mijn vertaling. Daar staat, niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Dus het gaat niet om uiterlijk vertoon. Het gaat niet om de juiste dingetjes doen. Trucjes uitvinden om meer van God te krijgen. Nee, er moet iets van binnen gebeuren. Je moet je hart scheuren, niet je kleren scheuren, wat toen gebruikelijk was, maar je moet je hart scheuren. Wat ermee bedoelt? Eigenlijk ruimte scheppen voor de Heilige Geest. Eigenlijk tegen God zeggen, Heere, ik wil die nieuwe wereld proeven in mij. Ik wil die beelden en die visioenen, dat vergezicht ontvangen van U. En Heere, mijn hart wil ik daarvoor toewijden aan U. Maar uitstrekken daarna, omdat ik daarna verlang. En misschien denk je, maar als God vuur is het misschien heel erg spannend. Nou, daarom haast Joël zich te zeggen, Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Zo is het hart van God. Hij is te vertrouwen. Hij is te vertrouwen met jouw hart. Nou, heren, dan wil ik meer van dat. Dan wil ik ruimte scheppen in mijn hart, voor meer van U. En ik kan je verzekeren, God staat te trappelen om die ruimte in jou in te nemen. Om samen met Hem te dromen over die nieuwe wereld. Nou, hoe ziet die nieuwe wereld eruit? Nou, Joël spreekt over allerlei doemscenario's, sprinkhanenplaag, oogst verwoest, een aanstaande oorlog, een groot leger die binnenvalt als een sprinkhanenvlaag, praag. Het is allemaal heel spannend. Maar dan, rondom al die ellende, is daar een oase. In hoofdstuk 4 van Joël staat, vers 18, dan in die tijd zal de wijn van de bergen druipen. Heerlijk. Heerlijke melootjes. En de melk van de heuvels vloeien. Alle waterstromen van Juda zullen bruisen. En dan komt het, en in de tempel van de Heer ontspringt een bron die zelfs het droogste woestijndal bevloeit. Ziet voor je? Even weer terug naar Exodus. De heerlijkheid van de Heer daalt neer in de tabernakel. Hij wil zijn onder zijn volk, om het volk te leiden, van dichtbij te leiden naar het beloofde land, naar herstel. Hier zien wij een tempel. Een tempel, dus het tabernakel is een tempel geworden, een gebouw van, nou ja, van steen. Daar vloeit water onderdoor. Daar ontspringt een bron. Ezechiël 47 heeft het er ook over. En dat water zorgt ervoor dat er herstel komt. Dat een woestijn weer een oase wordt. Dat de dode zee, zo staat in Ezechiël 47, niet dood blijft, maar wemelt van leven. Wauw. Speciaal water. En Jezus haakt hierop in. Terwijl hij staat bij de tempel. En hij zegt, wie dorst heeft, kom bij mij. Rivieren van levend water zullen stromen uit het binnenste van hen die in mij gelooft. Wij zijn tabernakels van God. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Rivieren van levend water zullen stromen uit ons. Zodat rivieren van levend water, die stromen uit ons, leven zullen brengen op plekken waar doodsheid is. Zoals bij dat jongetje, 14 jaar, brilletje op, tranen stromend over zijn wangen, totaal zijn oriëntatie kwijt, wezenloos voor zich uitstarend, en ik de vraag aan God, Heere, was u hier maar, Heer Jezus, was u hier maar, was u maar degene die zijn arm, die uw arm om hem heen sloeg. En toen zag ik iemand van het ministryteam, van de nazorg, bij die jongen staan. En ik dacht, ah, daar bent u. Dit is de kerk. En ik zag die jonge dame bij het jongetje staan. Ik zag dat ze bemoedigende woorden uitsprak. Ik zag dat ze hem in haar armen nam. En ik zag de geruststelling, ik zag de opluchting in zijn ogen. En ik dacht, ah, daar bent u. In de doodsheid en de dorheid van zijn woestijn ontsprong daar een bron. Stroomde daar plotseling water. En dat is de kerk in optima forma. Dat is de kerk die opstaat door de kracht van de Heilige Geest. En terwijl ik dit zo zeg, ben ik ervan overtuigd dat jij ook iemand voor ogen hebt. Of een situatie hebt waar jouw hart grijpt. Waarbij jou een vuur oplaait. En dat vuur herken je misschien helemaal niet van jezelf. Herken je misschien als vuur van Gods Geest. Dat je denkt, oh, maar hier moet wat gebeuren. Daar zou Jezus nodig zijn. En Jezus zegt, heel mooi dat je dat opmerkt. En ik wil met jou samenwerken. Ik wil mijn geest in jou laten bewegen, bewogen laten zijn en in jou een beweging zetten. Zodat jij degene bent die met jouw handen en met jouw mond en met jouw ogen mijn handen laat zijn. Mijn mond laat zijn en mijn ogen laat zijn. Profetische woorden uitspreken. Iemand de handen opleggen. Inzichten delen. Dat je denkt, ja, maar dit is maar gewoon een hand. Dit is maar gewoon een woord. Maar God is in staat om van water wijn te maken. God is in staat om van 5 broodjes en 2 visjes, waarvan je denkt, nou, dat stelt helemaal niks voor, duizenden te voeden. Denk niet te klein over datgene wat uit jou komt. Want het zijn rivieren van levend water door de werking van de Heilige Geest. En Joël profeteert daarover. Joël spreekt daarover. En ik zei al, het kan maar zo zijn dat jij plotseling moet denken aan dat plekje van gebrokenheid. Aan die ene persoon. Of aan die doelgroep. Wat jou aan het hart gaat. En je mag erop vertrouwen dat dat de werking van de Heilige Geest is die jou opmerkzaam maakt. Die jou bewogen maakt. En als je dat herkent, dan wil ik heel graag voor je bidden. En ik wil dat op de volgende manier doen. Ik zou het heel fijn vinden als de pianist weer op het podium komt. Ik weet niet waar je gebleven bent. Oh, daar. Welkom. En ik zou jullie vast willen vragen om te gaan staan. Voor zover mogelijk. Want wat wil ik doen? Ik heb door de jaren heen geleerd dat ik mag meebewegen op de golven van de Heilige Geest. Ook als spreker op een podium. Hoe werkt dat dan? Als ik duid datgene wat de Heilige Geest mogelijk aan het doen is, en jij herkent dat nu op dit moment in jouw voelen of in jouw denken, dan wil ik daarop voor gaan sorteren. Dan wil ik degene die dat herkent in zijn leven op dit moment, dat je geraakt bent door onrecht, door duisternis, door leugen, dan wil ik je zometeen vragen om naar voren te komen. Want ik wil de Heilige Geest vragen om het werk dat hij is gestart op dit moment in jou voortgang te laten hebben. Ik wil daar een zegen over uitbidden. Dat is wat ik wil gaan doen. En als die mensen hiervoor staan, dan wil ik daarna een moment nemen om voor iedereen te bidden, iedereen die dat wil, te bidden om vervulling met de Heilige Geest. Een vuurtje aan te zetten in jou. Het vuur van de Heilige Geest in jou. Gods Geest die met jou wil samenwerken. Samenwerken om Gods nieuwe wereld in het hier en nu zichtbaar te laten worden. Maar ook diezelfde Heilige Geest, die datgene waar jij al van baalt in jouw binnenste, weg te branden, weg te nemen. Dat je bij de hand wordt genomen door de Heilige Geest. Als je dat herkent, dat je geraakt bent door iets wat voorbij kwam in datgene wat ik vertelde, of je voelt dat de Heilige Geest iets in jou beweegt, dan wil ik je vragen om nu naar voren te komen. Heel mooi, dankjewel. Dank u, Jezus. Even voor de mensen. Hoe herken je nou eigenlijk het werk van de Heilige Geest? Nou, dat kan op allerlei manieren. Wat ik zei, het kan zijn door een bepaald gevoel, kan zijn door een bepaalde gedachte. Maar het kan ook iets ondefinieerbaars zijn, als dat je wat warm voelt van binnen. Dat je, dat was die warm? Nee, dat is het vuur van de Heilige Geest. Zou maar zo kunnen, hè? Of dat je wat onrustig wordt. Wat is dat toch? Of dat je plotseling emotioneel wordt. Het kan allemaal het werk zijn van de Heilige Geest. Ook als je dat herkent, wil ik je uitdagen om naar voren te komen. Mooi. Dank jullie wel. Wat is de Heilige Geest veel aan het doen, hè? Dat is bijzonder. Zijn jullie lieve mensen? Dat wil ik gewoon even zeggen. En ik ga voor jullie bidden. En je mag je handen uitstrekken zo, alsof je iets ontvangt. Heilige Geest van God, ik wil u bedanken dat u iets bent begonnen. En in de geest van Jezus kan ik zeggen dat als u een werk begonnen bent, dat u ermee doorgaat. Dat is wat u heeft beloofd. En Heilige Geest van God, ik bid dat u deze mensen vult. Dat u het werk, het vuurtje dat u ontstoken heeft in hun hart, dat u dat laat oplaaien. Dat ze erop vertrouwen, dat het gevoel dat ze hebben voor onrecht, datgene wat bewogen wordt in hun binnenste, dat het iets is van u. Dat u dat bent gestart. En ik bid, Heer, dat die innerlijke bewogenheid hen aanzet om in beweging te komen, om naar die plekken, om naar die persoon toe te stappen. En te zeggen, ik ben beschikbaar voor je. Ik wil zijn als Jezus voor jou. Mijn handen aanbieden. mijn spreken aanbieden. Datgene wat ik zie met jou delen. Omdat ik weet dat het jou herstel geeft. Ook al ben ik ervan overtuigd in mijn diepste binnenste dat het helemaal niet bijzonder is, vertrouw ik erop dat u het bijzonder maakt. Zegent u deze handen. Zegent u de monden. Wilt u als het ware als bij Jesaja een kooltje op hun mond leggen. Dat het vurige woorden zullen zijn. Geeft u dromen en visioenen. Profetische woorden. Die te herleiden vallen tot uw nieuwe wereld. Uw wereld van herstel. Dat er komen zal. En dat nu al zichtbaar wordt door deze prachtige mensen heen. Nogmaals, ik bid dat u deze mensen vult met uw Heilige Geest. Van hoofdkruin tot voetzool in de naam van Jezus. En voor iedereen in de zaal, ik wil jullie er ook bij betrekken. Als je hier staat en je hebt het verlangen naar meer van de Heilige Geest. Je wilt eigenlijk van binnen je hart scheuren. En zeggen, Heere, ik wil ruimte forceren in mijn hart naar meer van u. Dan mag je je handen uitstrekken naar boven. Als je dat wil, dan mag je nu gaan doen. En dan wil ik heel graag voor je bidden. Heilige Geest van God. U bent in deze zaal. U bent in deze ruimte. Ik denk dat sommigen van ons dat ook ervaren. En ik bid dat u uitgestort wordt over mijn broers en zussen. Heren, we maken ruimte voor u. En Heer, ik bid dat u datgene wat niet van u is, dat u dat wegbrandt in de naam van Jezus. En dat u deze mensen en deze gemeente vult met uw Heilige Geest. Meer van u. Meer van u. En ik bid, Heer, dat u de gave van de Heilige Geest ontsluit. Dat mensen verbaasd zullen staan over datgene wat u doet door gewone mensen heen, zoals wij dat zijn. Dat er profetische woorden klinken, dat er beelden worden gezien, dromen worden gedroomd van uw nieuwe wereld. Kom met uw geest. Laat rivieren van levend water stromen uit deze tempels. En stromen naar dorre en doodse gebieden waar een oase gaat ontstaan. Waar nieuw leven ontstaat tot eer van uw naam. En tot opbouw van uw koninkrijk in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Speciaal voor de mensen die hiervoor staan, maar ook voor de mensen in de zaal. Als je nou heel graag gebed zou willen ontvangen. We gaan nog wat liederen zingen. Ik denk, schat ik zo in, dat er wat mensen staan daar bij het kruis. En misschien ook mensen hier links van mij op bij het podium. Als je graag wilt dat het doorgebeden wordt, omdat je voelt dat de Heilige Geest iets aan het doen is. Kom bij die lieve mensen. Die willen graag met jou doorbidden en er voor jou zijn. En voor de mensen die zeggen, die hiervoor staan, het is goed zo, mag je heerlijk gaan zitten.